Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenninck, en ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed, waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in het bed.
Maarten, daar zijn we weer.
Ja,
in de catacomben van Atelier Munro. Met pakken en paspoppen en stofjes en stalen,
ja.
Noem je dat, hè?
Zeker.
Jij bent gisteren, vertelde je me net, in een soort van Hol van de Leeuw geweest. Wat deed je daar?
Ja, Pakhuis Zwijger.
Linkse bunker.
Ja, Pakhuis Zwijger. Dat was dat gaat over de, wat was het nou, de welvarende stad of zo. Dus het ging eigenlijk over dat, ja, welvaart is niet alleen BNP, hè, maar dat zijn allerlei dingen.
Ja.
Dat is altijd een beetje, als we het over dat soort dingen gaan hebben, dan denk ik altijd...
Brede welvaart,
dat is het goede woord. En brede welvaart, en dan heb ik altijd een beetje Rome voor de valneiging. En dan denk ik, oh jeetje, we gaan het overal van alles hebben. Maar het begint toch echt wel een beetje bij de centjes.
Aha,
de centjes.
Jij vindt dat decadent geneuzel.
Niet
Rome
geneuzel,
voor de val.
Mooi
beeld.
Maar het is wel een beetje
linkse
decadent.
Ambtenaren die elkaar druiven voeren.
Nou ja, weet je, kijk, jij hebt natuurlijk een schitterend mooi bedrijf opgebouwd. En ik denk dat bij jou, ze lopen ook allemaal mensen rond die al 10 jaar lang, sinds dat ze zo'n beetje van de middelbare school komen of op de middelbare school zitten, alleen eigenlijk maar voorspoed hebben gehad en gezien. En die denken allemaal, joh, maar dit is het enige wat er is. En dan krijg je weer dat iedereen, het hele land krijgt nu, wat is het, 190 per maand
energietoeslag.
Ja. Nou, zelfs Klaas Knot, waar ik geen hoge pet van op heb, die zegt dat dat niet slim is. Ja, is toch ongelooflijk. Ik wil helemaal niet toeslag. Ik wil het helemaal niet.
Nee.
Geef het aan de mensen die het echt nodig hebben.
Nou,
en dat is dus een beetje... Nou, ik zit nu
dus
een lecture zitten.
Ja. Maarten, ik verwijs de luisteraars... als ze meer van dit gebral willen horen... naar jouw column in de quote of naar andere...
Vind je dit gebral?
Nee, maar goed. Ik had een korte antwoord.
Ik zeg 190 euro niet voor de rijk.
Nee, heel goed. Maar goed, je hebt een leuke avond gehad. Daar komt het weer.
Nou, ik was wel in het begin even denk, oei, wat doe ik hier?
Ja, dat leer je
maar,
van, hè?
Absoluut.
Een beetje tegengas.
Ja, alleen tegen mijn quote mensen praten. Daar,
nee, dat schiet je niks meer.
Schiet ik niks meer op. Nee. Dus misschien heb ik eigenlijk wel zieltjes proberen te winnen. Zelfs.
Ja, nou, heel goed.
Ik weet niet uit.
Genoeg over jou. We gaan naar onze gast. Dat is Jason Blackmore. Dat klinkt als een spannend buitenlands investeringsfonds. Maar het is gewoon een kale meneer met een sympathiek hoofd. Wat is je achtergrond? Waarom heet jij niet gewoon Piet?
Piet of Klaas?
Ja.
Nou, wat ik tegen jou zei, toen ik bij Zadelhof begon... toen was het gewoon Jan de Boer. Opgegroeid in Sneek. Was niet commercieel genoeg.
Oh ja?
Bleef niet hangen.
Ja.
Nee, dus is Jason Blackmore, geboren in Engeland, in Duitsland gewoond, toen naar Friesland verhuisd. Was het, de taalbarrière was wat minder, van het Engels naar het Fries.
Ja, nee, dat is
En daar gewoond tot ik mijn rijbewijs kreeg en kon verkassen. En toen naar Amsterdam gereden. En een hoge beroepsopleiding niet afgerond. En de stratenmaker geweest.
Echt waar, stratenmaker?
Ja, en uiteindelijk van stratenmaker, het vasthouden van stenen naar het...
opbouwen.
Nadenken en lullen over stenen.
Niet meer in de straat gestopt, maar gewoon op elkaar gaan staan. Gaf,
ja, vroeger mijn knieën begonnen met een beetje stapelen. Of met het leggen van een straatje.
Maar goed, ik wil wel even... Hoe ga je van stratenmaker naar het vastgoed? Dat is wel een stap.
Dat is een mislukte HBO-opleiding.
Ja.
Met de keuze dan van, ga ik tweedehands auto's of wordt het vastgoed? En tweedehands auto's heb ik erbij gedaan. Daar heeft Maarten er zelfs nog eentje van gekocht.
Ja.
Die kon je niet laten staan.
Echt waar? Welke auto was dit?
Ja, ik heb een Ferrari Maranello ooit gekocht en die was van Jason geweest.
Ja. Hij belde me nog een keer, was het ergens bij Corcel nog van, toen stond Kroijmans, die stond daar, van ja. Moet ik dat nou wel kopen? Die is van Blackmore geweest, dat kan niet goed zijn. En je hebt hem nog steeds.
Ik heb hem nog steeds, ja.
Echt?
Nog eeuwig spijt.
Ferrari Maranello, die staat ergens in jouw garage. Stoffen.
Bloedmooi, zilvergrijs, ja, rood interieur. Echt nog spijt van die verkocht.
Ja.
Maar ik weet niet waar die te koop staat.
Maar die kort ze alles weer te koop, joh.
Voor weinig.
Oké, dus, maar goed. Ja, maar ik ben nog even ontdaan van al deze oude jongens krentenbroodverhalen. Maar ik wil nog even voor de neutralere luisteraar die dit allemaal niet begrijpt. Hoe ben je begonnen in het vastgoed? Want ja, dat begin je niet zomaar.
Nee, begonnen vanuit, dus als straatmaker heb ik gewerkt in Driebergen bij een gezin. En de eigenaar van het huis waar wij met die tuin bezig waren, die had een achtergrond in vastgoed. Die was vastgoeddirecteur geweest bij Peek en Kloppenburg.
Oh ja.
En die zocht een stagiair. En dus ik raakte met hem in gesprek over een stageplaats. En ben door hem aangenomen. En dat was om de franchise-rechten van een werving- en selectieformule vanuit Engeland te vertalen naar de Nederlandse markt. Mm-hmm. En gaandeweg in de gesprekken met hem kreeg ik of niet tijd voor het vastgoed. Nou, misschien is dat wel wat. Dus ik ben daar via deze manier tegengekomen bij Schoeman. Schoenmakelaars, toen een zeg maar, middelgroot makelaarskantoor in zeg maar, Midden-Nederland.
Ja.
Die hadden een plek in Hoofddorp, waar iemand wegging. Ik denk, nou, laat ik dat eens proberen. Dat was dan de verhuur van commerciële vastgoed. Ja. Daar heb ik nul ervaring. Dus ik naar Hoofddorp voor Schoeman. Daar kwam ik in contact met Zaanlof. En vanuit Zaanlof jaren gewerkt en toen naar Genus.
Maar heb je die meneer die jou ooit in het vastgoed geïntroduceerd, heb je die nog wel eens gezien of gesproken?
Nee, die heb ik helemaal nooit meer gesproken.
Maar dus die ene man bij wie je de tuin aan het bestraten was,
Wijma,
die geloofde in jou?
Ja, die geloofde in mij.
Maar
wat, en moet je voorstellen, had ik lang haar. Ik kickbokste veel in die tijd.
Ja?
En dat die man, ja, het is een van de weinige mensen.
Maar hoe kun je als stratenmaker, terwijl je dus zwijgend op je knieën een tuin aan het betegelen bent, ja, hoe kun je dat?
Tijdens de koffie een heel goed gesprek met je opdrachtgever. Ja. Ja.
Die heb je nooit meer gesproken. Je moet er weer eens
nee, nou, ik weet inmiddels, hij is, heet Wim Wijma. Hij is inmiddels overleden. Want grappig genoeg in Driebergen, vlakbij waar mijn schoonouders nu wonen. Mm-hmm. Dus mijn vastgoedcarrière begon in Driebergen, op de Horstlaan 1. Ja.
Mooi.
Ongelooflijk.
Ja,
en oké, dus je hebt het vak geleerd bij DTZ Zadelhof, zou je kunnen zeggen. En wanneer ben jij voor jezelf begonnen?
Nou, ik ben niet voor mezelf begonnen. Ik ben zeg maar, in de rijdende trein gesprongen.
GNS was een rijdende trein.
GNS was een rijdende trein. Dat was Chris Gongriep.
Oh ja.
En die leerde ik kennen toen ik bij Zaanlof werkte. Deed ik twee transacties mee. En in een van die transacties zei ik een keer van, nu blijf jij even zitten. En zo kwam het gesprek van, wil je iets wat anders doen dan de makelen?
Oh ja, die Chris Gongriep. Wie is dat ook alweer?
Nou, dat is ook een
GNS.
Dat is ook een vrij heftig verhaal.
Ja, is die niet...
Is nu bijna 6-7 jaar geleden heeft hij eind gemaakt aan zijn leven. Ja,
ja. En weten we waarom? Of is dat niet kies om daarover te spreken?
Nou, hij was manisch depressief.
Oké.
Okay. Ja, en dat had hij jaren. En de laatste jaren werd depressief werd steeds overheersender.
Ja. Ja, dat is het.
Het GNS heeft natuurlijk een enorme impact gehad op de... het commerciële vastgoed in ontwikkelingen in Amsterdam.
Ja.
Ongeveer heel Zuidoost is door GNS. Ja,
dat is wel leuk dat je soms kijkt, waar net met kantoor in Kopenhagen, even naar wat referentieprojecten kijken. En dat is heel leuk te zien dat je daar ook die hele waterfront ontwikkeling, zeg maar, de oude marinetreinen die herontwikkeld worden. Denk, inmiddels zijn wij een bedrijf die ooit de moderne pakhuizen heeft gebouwd. Want alles wat wij in Zuidoost hebben gebouwd, dat is inmiddels een soort stadsrafelrand. En zijn dat de nieuwe industriegebieden die een soort van herontwikkeld worden.
Ja.
Dus Genus heeft inderdaad een 44 jaar legacy nu in in ontwikkeling. Ja,
maar die pakhuizen, toch, daar moet ik toch even ertussen komen.
Moderne pakhuizen.
Want die pakhuizen waar jij het over hebt in Kopenhagen waren echt mooie dingen. Maar die dingen jullie die GNS in Zuidoost heeft ontwikkeld.
Ik zou even niet, ik heb er even geen beeld bij. Welke pakhuizen hebben jullie? We kennen alleen de Bijlmer.
De Bijlmer, de techgebouwtjes.
Simpele, lelijke kantoorgebouwtjes. Gewoon.
Maar dat noem je pakhuizen.
Dat zijn moderne pakhuizen.
Jason pakhuizen.
Oh. De moderne pakhuizen.
Ja, hij probeert het heel mooi voor te stellen.
Ik zie inderdaad, je doet dat heel goed. Want je laat Kopenhagen vallen. En dan denk je al, nou, is een mooie stad. Mm-hmm. Hoge kwaliteit. En zie je allemaal Bjarne Engels-achtige dingen.
Zou ik hem,
ja. En dan is het gewoon...
Maar eerlijk is eerlijk, jullie hebben daarentegen hele mooie gebouwen op de Zuidas ontwikkeld.
Nou, ik denk dat Zuidoosten, waar wij... En niet alleen in Zuidoost, maar ook in Hoofddorp. We hadden wel eens de neiging om te kopiëren wat we gebouwd hadden, om dat nog eens ergens neer te zetten. Zeker als er 50, 60 kilometer tussen zat en welstand niet kon beoordelen van hé, dit is het tweede gebouw van dezelfde architect. Maar dat waren de high-tech gebouwtjes in die tijd. En dat is wel voor mijn tijd ook bij GNS. Dat Chris Hongriep met een paar makelaars naar Amerika was geweest om te kijken naar de opkomst van high-tech gebouwen. En die vervolgens in veelvoud heeft neergezet in Hoofddorp en Zuidoost. En die nu allemaal stap voor stap herontwikkeld worden naar woningen.
Ja.
En daar bedoel ik, het is wel grappig om te zien dat je dus... waar je havengebieden nu herontwikkelt, zijn het nu kantoorgebieden die je herontwikkelt. En dan voor verwonen.
Ja, en dat het lekker bezig.
Ja, en dat te bedenken dat gebouwen zijn, die staan er nu, wat zal het zijn, 35, 40 jaar. En dan zie je de snelle veroudering van kantoorvastgoed. Ja. Dat is, weet je nu, hebben ze nu de herontwikkeling van ABN AMRO gaan doen op Zuidas. Dan denk je, ja, dat gebouw staat er 25 jaar, maar het is gewoon helemaal op.
En dus het, maar dan gaat er toch iets mis? Dat is toch gewoon dan slecht gedaan? Dat zou toch niet moeten in deze tijd, dat je voor 25 jaar bouwt, nee. Dat het dan al
nee,
op is?
Nee, maar daar zie je wel een enorme verbeterslag en vooruitgang in hoe gebouwen nu gebouwd worden. Dat er veel meer rekening wordt gehouden met degene voor wie je bouwt. En dus de ABN AMRO is daar wel een voorbeeld van het denken in die tijd. Van we bouwen een fort voor onszelf. En dat is het feitelijk ook. Het is gewoon een fort wat er door ABN AMRO is neergezet.
Wat bedoel je met fort?
Gesloten, bastion. Dit is van ons, dit is veilig. Ja. Dit is echt een teken
dus
van de tijd.
Dus ook niet op een andere manier te gebruiken dan voor ABN AMRO.
Ja, heel erg naar binnen gekeerd.
Ja, volledig naar binnen gekeerd. Ja. En ik denk altijd dat als je ziet hoe zo'n gebouw is gebouwd, gewoon ook geen besef van klantencontact. Er zit geen geldautomaat in het gebouw. Dus het is echt van ons en voort. Ja, en dat is wel anders.
Dat is wel raar, want waarom ga je dan op zo'n mooie plek zitten?
Ja, het is echt een bizar grote locatie ook. Hè? Ja. Het is echt, dat komt toen.
Ja, oké. Okay. En de S, waar staat die voor in GNS?
Die S die staat voor Roel Spitsen. Dat is de man waar Chris Hongriep ooit mee gestart is. 40 jaar geleden, die kennen elkaar vanuit de aannemerij. En het is altijd GNS gebleven. Dat klonk goed.
Ja,
en,
gewoon een merk moet je behouden.
Graven schippen en GNS. Ja.
Ja. En hoe lang geleden is de familie Wessels erin gestapt?
Dus in 2007. In 2007 hadden wij nog een bouwbedrijf, GNS Bouw. Volker Wessels heeft dat bouwbedrijf gekocht. Die zocht toen een goede utilitaire bouwer in de Amsterdamse regio. En die kochten GNS. En die namen toen ook een belang in GNS vastgoed. Want wij waren feitelijk de enige opdrachtgever van een bouwbedrijf. En daarmee kreeg Volker Wessels en zijn utilitaire bouwer een aandeel in utilitaire ontwikkelaar in Amsterdam.
Is dat echt de familie Wessels die er dan met je...
De familie Wessels.
Dus Henry Holteman en zo, ja. Daar heb jij mee te schaften.
Ja, dat is mijn grote aanlader.
Ja.
En is dat toevallig... wij konden alle twee niet zonder, maar vrij recent was het feestje van de Quote 500. Ja. En de introductie, daar staat de familie Wessels. Ik dacht zelfs op... Maar niet als familie zat, maar op de vierde plek of vijfde plek. Hoe is het om voor zo'n...
De dochters.
Familie, de dochters, om voor zo'n familie te moeten werken.
Met, denk ik, dat zou Jason zeggen.
Met de familie. Nou, wat mooi is, denk ik, nu is met familie en met het bedrijf vooral werken. Is dat het, en dat heeft ook de afgelopen jaren zo belangrijk geweest. Dat we best wel continuïteit kunnen bieden met zo'n groot bedrijf achter ons. Ja. Ook met een hele gezonde balans. Dus dat maakt het allemaal makkelijker praten met klanten in garantiestelling. En we hebben een aannemer. In deze tijd ook wel fijn.
Ja.
Dat je met een aannemer kan werken.
Je kan gewoon bouwen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, Maarten, het is weer tijd terwijl jij nog een mergpijpje naar binnen propt. Wat is het? Een zoete troep?
Een hele goede chocolaatje.
Ach, man. Het is weer tijd voor ons rubriekje Het Pareltje van de Week. We zijn weer op de bekende oranjekleurige woningzoeksite gedoken. Althans ik. En ik heb voor jou een pandje, een huis meegenomen uit het Groningse Loppersum. Dat is natuurlijk het aardbevinggebied. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd. Ja, kijk, dat gasveld gaat tegen de wil van veel mensen dicht. Dat blijft ook dicht.
Dat is de vraag.
Ja, denk je dat er ook?
Ik denk dat die huis wel eens heel veel waard kunnen gaan worden. Juist omdat het weertje open gaat.
Dat het daarom veel waard zou gaan worden?
Ja, dan wordt er gewoon...
Ja, maar ik denk dat ze nu ondergewaardeerd zijn omdat die aardbevingen zijn. Maar als het dicht blijft, dan wordt het weer beter.
Of juist, kijk, dan gaat die open en dan wordt er in... Gewoon een soort van generaal pardon, wordt iedereen in een straal eromheen krijgt. Gewoon
afgekocht.
Een keer afgekocht.
Dat je... Oh, tuurlijk. Dat is interessant. Ja, want... Gewoon een rijtjeshuis kopen in Loppersum en dan... Ah, ja. Kijk. Nou, luisteraars. Dit is een advies. Hey, dit huis staat in Loppersum. Het is een vrij forse villa. Ik vind hem erg lelijk, maar goed, mijn smaak is niet relevant. 300 vierkante meter wonen, 1200 meter perceel. 4 slaapkamers... riante woning, wijds uitzicht over het veld, groot perceel, degelijk gebouwd. Nou, dat is al niet zo aantrekkelijke aanprijzing. Karakteristieke riante vrijstaande woning. Wat zou je zeggen dat dat moet kosten?
510.000 euro.
510, dus echt minder dan 2000 de meter.
Ja.
Nou, het is ongeveer 2000 de meter, het is 625.000.
Ja. Wow. Maar inmiddels is de markt zo dat je gaat onderhandelen, dus dan kom je op die 15 van mij.
Nou, dat heb je helemaal niet gek gedaan. Maar denk je dat jij dat beter kan, of minstens zo goed, dan kun je hem natuurlijk makelaar worden. En dat kan bij IQ-makelaars. Bij IQ-makelaars kun je terecht, ook als je geen ervaring hebt in de makelaardij. En het is dus bijvoorbeeld interessant voor een ervaren verkoper of netwerker met people skills die nog geen makelaarsopleiding heeft, maar denkt het beter te kunnen dan de gemiddelde makelaar. Natuurlijk is het wel fijn als je een beetje affiniteit hebt met vastgoed. Bijvoorbeeld de partner van iemand bent die al een netwerk heeft in de vastgoedwereld. En je kan ook denken aan een hypotheekadviseur die misschien wel na zijn werk wil gaan makelen. Als je makelaar wordt bij IQ-makelaars, krijg je uitgebreide coaching. Wordt er met je samengewerkt in elke stap van het proces? Verkoop je onder de brancheaansluiting van het hoofdkantoor? En doe je de generatie van verkoopleads vanuit landelijke marketing? Ga dus naar www.iqmakelaarworden.nl. Want vertel even, hoe hangt de vlag bij jullie? We zitten natuurlijk in een beetje onzekere tijd. Rentes gaan omhoog, overal tekorten. Hebben jullie last van die verschillende crises?
Ja, waar we wel last van hebben is bouwkostenstijging. Ja. Ze doen nu een project in Utrecht, Wonderwoods. Dat is een project wel door het oog van de storm gaat nu. Waar de bouwkosten echt wel een impact hebben op straks het totale resultaat van dat project. Wat we wel zien is dat de projecten die we opgestart zijn vorig jaar, of zeg maar 2 jaar geleden, die dan nu gaan lopen... dat die ook gaan lopen. Er zit één project, zit wel wat vertraging in. Dat is een woonproject. Maar het grappige is dat de kantoorprojecten wel redelijk doorlopen.
Ja.
Dus we doen nu 2 hier op de Zuidas. 3 met de herontwikkeling van ABN AMRO erbij, een groot project. Dus de kantoorprojecten lopen wel op zich wel door. De woonprojecten daarentegen, die we vanuit BNB... we zijn gefuseerd midden dit jaar met BNB. Dus een voormalig Biesterbos. Dat is ook een Volker Wessels ontwikkelaar.
Ja.
Die twee bedrijven zijn... voor onze twee bedrijven zijn samengevoegd. Wat ook een stuk continuïteit geeft voor Genus, dat we ook best wel wat woningontwikkeling erbij krijgen. En wij zijn van oudsher echt een kantoorontwikkelaar.
Ja.
Dus dat met de woningportefeuille erbij. En wat... steadier verloop hebben van inderdaad resultaat en omzet. Ja, je ziet met name de woningprojecten dat daar wel heel veel tegelijk gebeurt met kostenstijging, met de grondprijsstijgingen, met de planologische invloeden.
Maar ja, als we toch in een recessie gaan komen, of waar we misschien al in zitten, gaan wij dat toch ook, jij en ik, ook voelen in onze kantorenprojecten uiteindelijk. Gewoon partijen die denken, ik blijf toch maar even zitten of kunnen helemaal niet meer verhuizen. Ik bedoel, je gaat het toch overal uiteindelijk merken.
wat ik vooral bij kantoren zie, en ook op Zuidas en ook bij Wonderwoods, is dat dan best wel een behoefte is bij kantoorgebruikers aan gewoon kwalitatief goede kantoren, duurzaam, circulair gebouwd.
Dat blijft gewoon.
Ja, en op goede locaties. Dus je ziet ook Zuidas, die partner van mij waar ik ABN AMRO mee doe. Die, thanks, die zoeken zelf gewoon 200 vierkante meter op de Zuidas.
Ja.
Hij is niet te vinden.
Ja.
Ja. Je ziet hier en daar wel wat partijen die hun huisvestingszoektocht hebben gestaakt. Maar als ik nu kijk naar de belangstelling ook voor weer Zuidas en ABN AMRO.
Maar wat gaan jullie doen met ABN AMRO? Gaan jullie dat groter maken?
Nou, wat we gaan doen met de ABN AMRO is dat het wordt een mixed-use project. Dus het wordt kantoor en wonen. Dus er wordt ook wonen geïntroduceerd.
Oh, ik heb jarenlang op dat stomme gebouw uitgekeken vanaf die andere kant bij Houthof.
Vanuit Houthof?
Ja.
Dat is ook een gebouw dat wij ontwikkeld hebben.
Oh ja, ja. Nou, de ramen konden niet open, anders was ik eruit gesprongen.
Ja, daarom hebben we dakterrassen gemaakt.
Ja, precies. Ja, het hek was groot genoeg om mij tegen te houden. Ja.
Verdieping hoger.
Hekje van 1,5 meter.
Precies.
Ja, blijft van ontwikkelaarsgebouw. Even niet te hoog.
Oké, maar dus dit wordt mixed use. Dus je kan straks er wordt een lekker penthouse daar. Nee,
we gaan daar wonen toevoegen. We gaan daar veel groen inbrengen. We gaan de daken programmeren. Maar eigenlijk is het van Forts naar Forum. Dus eigenlijk wat je gaan doen is dat het gebouw geopend wordt naar station en naar straks het achterland via de Valley, dat je daar ook een doorloop krijgt.
Ja.
En dat het veel meer deel wordt van de Zuidas.
Ja, precies. Daar aan die andere kant van het spoor, dat is een ongezellig fietspad loopt daar.
En daar komt straks ook de Eurostar, die gaat daar straks die krijgt een halte.
Je kan naar Londen en Parijs.
Nee, dus je krijgt ook Gent buiten het gebouw. Wat we verder gaan doen, is dat we gebouwen gaan opdikken. Dus er komt meer vierkante meters bij. Het wordt volledig verduurzaamd, wordt efficiënter.
Ja. Ik las een van de weinige dingen die ik kon vinden online over jou was een artikel uit AD over het Schiekadeblok.
Mm-hmm.
Waar een of ander drama zich heeft afgespeeld. Wat is daar gebeurd?
Nou, dat was een ambitie van ons, ook in Rotterdam in de binnenstad, een project te ontwikkelen. We zijn een jaar denk ik bezig geweest met het onderzoeken of het Schiekadeblok tot ontwikkeling konden brengen. Ook mixed use, wonen, kantoren.
Wat is daar nu?
Nu is het parkeerterrein met wat oude gebouwen. En zoals vroeger zat er perron 0. Dus dat is dat gebied tegen het spoor aan.
Ja.
En we hebben het gewoon niet kunnen vinden met gemeente Rotterdam dat we tot een ontwikkelovereenkomst konden komen.
Nee. En dus zo simpel is het.
Ja, en zo simpel uiteindelijk houdt het dan op. Wat zonde is dat we dat nog nooit meegemaakt. We hadden de kantoren eigenlijk verhuurd, verkocht, de woningen verkocht.
Alles rond?
Alles rond. En dan niet rond kunnen krijgen met gemeente Rotterdam.
Maar waarom dan? Wat?
Ja, er zat een dingetje tussen LSI. De eigenaar van, of degene die nog positie had in dat gebied.
Ja.
En de gemeente. En op een gegeven moment zag de gemeente ons een beetje als een verlengstuk van LSI. En dat die samenwerking, want daar was de energie al heel lang uit.
Te veel onder één hoedje zouden worden gespeeld, of wat?
De gemeente had daar natuurlijk al financieel een veer gelaten, omdat ze een erfwachtovereenkomst aangaan waren met LSI. Om toch te proberen die boel op gang te krijgen. Die boef kwam niet op gang.
Ja.
Dus er zat een gevoel al bij de gemeente van, ja, weet je, LSI heeft ons al geld gekost. En het kan niet zijn dat Luc Smits nu nog eens een keer heel veel geld gaat verdienen aan die hele ontwikkeling van dat gebied.
Ja.
Ja, ik vind het jammer dat het toen niet van de grond kwam.
Ja.
Ik weet nog, weet jij nog dat ik erbij was dat jij het laatste telefoontje kreeg dat helemaal fout liep?
Ah, dat was tijdens het golfen. Ja. Ik kan echt serieus nog geld verloren hebben.
Ja, toen heb je geld verloren, ja.
Zou het zijn tijdens het langlopen of het klootschieten of toch het golven?
Dit was tijdens het golf. Toen speelden we voor per hole.
Ja.
En ik had de enige die moest afrekenen, was ik.
Ja, klopt.
En het project niet doorging. Een dramatische dag was dat.
Dramatische dag.
Ja, serieus.
En je was helemaal niet gezellig ook.
Nee, we zijn in één keer klaar. Het was een vrij snel, volgens mij.
Ja, maar het is weer even tijd voor iets anders, namelijk de wagen van de week. Jij bent natuurlijk een meneer die zich laat chaufferen en iemand die eigenlijk auto's ziet als een soort van schoonheidsobject. En steeds minder als een functioneel, want ik hoorde...
Rijd op kantoor
natuurlijk. Ik hoorde dat jij dus Ferraris gewoon koopt, maar meer als een soort van kunstobject. En dat staat dan in je garage te staan.
Jij ziet, jij begint dat weer helemaal verkeerd.
Oké. Ja, nee Maarten, ik heb voor jou in de aanbieding de Porsche Taycan Sport Turismo. En dat is natuurlijk een fantastische auto. Toplijn elektrische auto van
elektrisch,
Porsche.
Super. Ja? Ik rij alleen nog maar elektrisch.
Nee, ik geloof er niks van.
Nee, echt, dat vind ik super. Je kunt er ook gewoon best wel een end mee rijden.
Best wel een end. Nou, volgens mij gaat deze Porsche dik 400 kilometer. Oh. Dus in Nederland ben je echt wel uit de brand hoor.
Dus stel dat je in Luxemburg wil gaan skiën, kun je gewoon naar Luxemburg rijden.
Ach, houd toch op. Deze Porsche is snel en geruisloos. Hij is sportief. Hij trekt natuurlijk als een malle. En Pure Lease is de perfecte leasepartner om deze auto voor je te regelen. Snelle afhandeling en ondersteuning. En er zijn nog veel meer mooie auto's in de aanbieding die je full operational kan leasen. Dus met onderhoud, banden en reparatiekosten. Ga dus snel naar Pure Lease.
Hey, wat is de opvoeding van jouzelf door jouw vader? Militaire opvoeding, kan ik me zo voorstellen. Wat heeft voor invloed gehad op jouw carrière?
Nou, wat dat voor invloed heeft gehad op mijn carrière is ergens een warsheid van mensen met een...
autoriteit?
Ja, een stuk autoriteit vanuit sterren en strepen. Dus dat heb ik wel meegekregen, ja.
Daar hou je er niet van?
Nee, dat bracht mij ook niet ver op school.
Nee. Dus eigenlijk had jouw vaders militaire achtergrond een soort averechts effect op jou. Je bent anti-autoritair geworden door die autoritaire man.
Nou, anti-autoritair, maar ik heb wat last van autoriteit als dat afgedwongen moet worden door een pet of strepen of...
Dat moet uitsluitend door persoonlijkheid worden afgemaakt.
Ja, of zo'n auto waar die zwaailicht op zit of zo. Dat dingetje.
Je bent wel verder goed met jouw vader, of is dat...
Ja, oké, redelijk. Okay. Ja, redelijk. Ja.
Heb je zelf ook kinderen?
Nee, 3 kinderen.
Ja, en dan ben je geen autoritaire vader?
Nee, ik heb gedacht van zoals ik het heb meegemaakt, dat sla ik eens een generatie over.
Ja, nou, worden zij misschien wel
zo
autoritair.
Zo
kort,
ja.
Super autoritair. Ja, misschien
tegen... Nee, we zijn het hier over.
Ja, ja nou, allemaal militante niet... kinderen.
Maar dan ben jij kan je zelf op in je zaak of op kantoor ook niet betrappen op enige autoritair gedrag?
Nou, dat kon ik hebben. Ik denk dat ik wel... wel wat dwingend kon ik, waarom ik zeg kon zijn. Dus ik heb vorig jaar in november heb ik een herseninfarct gehad. En ik merk wel dat sinds dat infarct, dat ik milder ben in de manier waarop ik naar dingen kijk, de manier waarop ik naar dingen reageer. Dat is ook iets wat in de predatie mij ook meegegeven is, dat veel voorkomt bij mensen met een herseninfarct, dat je toch een lichte vorm van karakterverandering krijgt. Nou, bij mij is dat... mijn vrouw die is blij mee. Die zegt, joh, we hebben eigenlijk vanaf november vorig jaar geen ruzie. Dus dat is ook weer een vrij unieke situatie thuis. Ja.
Ja. Nou, maar, dat is toch eigenlijk een geluk bij een ongeluk.
Ja, nog nooit zo'n goede gesprek gehad. En ik denk dat ik op kantoor ook een stuk rustiger ben.
Ja.
En niet overal bovenop zitten en overal...
mensen wat meer vertrouwen geeft, wat meer laat.
Ja, ruimte.
Is het ook relativeren?
Ja, ook dat. Ja, minder druk maken om dingen. Dat je denkt van, weet je, wat maak je druk over? En de kleine dingen. Ik kon wel echt wel last van micromanagement hebben.
Ja.
Overal mee bezig zijn en overal wat van vinden. En dat is gewoon in soms in...
Dan wel weer ook aansluiten bij een militair achtergrond.
Dat je overal wat van vinden.
Ja.
En micromanagement.
Ja.
Die tas die moet helemaal zo ingepakt.
Ja, heel strak zo. Ja. En niet anders dan dat. En ja, dus dat is echt anders.
Ja.
En het is ook omdat het gewoon ook soms niet anders kan.
Ja.
Dus met energie een beetje... het managen van de energie, dat is nog wel een ding.
Ja.
Dat moet ik gewoon een beetje opletten.
Dus. Ik weet eigenlijk niet... Zou je zeggen, Maarten, dat de meeste succesvolle vastgoedmensen... micromanagers zijn of juist wel goed zijn in uitzoomen en het laten bij andere mensen.
Goeie vraag.
Nou, ik heb het idee dat het eigenlijk toch best wel relaxte mensen zijn.
Ja, maar als ik ga kijken naar, als ik nou echt kijk naar succesvolle
vastgoedmensen waar ik ook veel respect voor heb. Of het nou ja, Jason is of een Cor of een Hans van Veckel. Dat zijn wel allemaal mensen met enorm oog voor detail. En of dat nou per se micromanagement is, maar die zijn wel tot met het laatste detail bezig.
Ja.
Dus ik denk wel, ik denk niet uiteindelijk meer micromanager. Als je natuurlijk een groot bedrijf te gaat op een gegeven moment. Maar wel echt wel mee bezig met de details.
Ja. Nou ja, als je vergelijkt met de jongens uit tech bijvoorbeeld, dat zijn natuurlijk allemaal workaholics die allemaal 20 uur per dag werken. En ja,
maar ik denk dat je niet succesvol kan zijn zonder toch...
Ja, zijn die vastgoedmannen werken die
ook? Ja, dat denk ik wel echt. Op een andere manier.
Ja, golven.
Nee, er wordt hard gewerkt.
Ja, er wordt hard gewerkt,
ja.
Hoor.
Ja,
ik doe heel veel leuke dingen.
Ja, precies.
Maar ik ben wel 24/7 sta ik aan.
Ja. Hé, wat vermoeiend.
Ja, dat is soms ook heel vermoeiend.
Jason. Die ook. Ik weet niet of het je heel goed doet.
Wat onaardig. Zie ik er slecht uit?
Nee, helemaal niet. Gewoon altijd een beetje dat gezellig brakke hoofd.
Ja, dat is waar.
Ja. Hebben jullie wel eens wat samen gedaan?
Wij doen op dit moment...
Behalve golf.
Wij doen op dit moment een heel groot project in
Utrecht
samen. 1100 woningen.
Ja.
Ja.
Dus. Is een herontwikkeling ook?
Nee, een ontwikkeling.
Okay.
Is een groot oud industrieel gebied aan de Merwede Kanaalzone. En daar zijn we, in totaal worden daar 8000 woningen in deze fase ontwikkeld. En daar hebben wij een heel groot...
Je hebt gewoon een hele stadswijk gebouwd.
Ja, hele stadswijk. Waanzinnig interessant project. Nou, we hadden het straks over Pakhuizenwijk. Is het ook nog even langsgekomen. Want iedereen natuurlijk heeft over nieuwe woningen. Daar zie je dus ook een hele mooie plek om nieuwe woningen te ontwikkelen. En dan krijg je toch mensen in de buurt. Iedereen wil nieuwe woningen, behalve in je achtertuin.
Ja.
En dat is dan ook weer een mooi voorbeeld van hoe natuurlijk. En eigenlijk zou je 8000 woningen, laten we even zeggen dat 24.000 mensen zijn of zo, 20, 24. Eigenlijk zou je die mensen ook eens naar zo'n avond moeten laten komen, 24.000 mensen. In
Galgenwaardstadion.
Nou ja, om het te zetten tegenover die 50 klagers.
Ja.
Ik denk dat het een hele goede zou zijn daar.
Ja.
Dat je inderdaad zo'n initiatief neemt ook als gemeente, omdat je dan de mensen bij elkaar brengt. Van mensen die tegen zijn, dat je ook zegt, ja, het is eigenlijk wel heel asociaal om daar tegen te zijn. Want je ontneemt het geluk van anderen. Omdat je geen bruggen bij wil.
Je vol met jonge mensen die een woning zoeken, zet die erbij.
Kijk, dus gisteren was daar ook een wethouder uit Amstelveen. Hele goede vent. En die vertelde dat hij een keer, ik weet niet of die is ook wethouder in Lelystad en in Haarlemmermeer geweest. Maar die vertelde dat hij dat dus een keer gedaan had. Dus hij heeft een keer mensen die in dat project zouden moeten gaan wonen, heeft hij in diezelfde zaal bij elkaar gebracht. En toen ontstond er ook een hele andere, vertelde een hele andere dynamiek.
Ja, dan krijgt het een gezicht.
Kijk, dan heeft het niet het gezicht van ofwel een politicus.
Nee,
of die worden gezicht. Of mijn gezicht.
Ja.
Dus dan krijgt het ineens een hele andere lading.
Leuke jonge mensen die gewoon willen wonen.
Ja.
Ja.
Dat goede.
Ja, vond ik een hele goede.
Zou Utrecht ook moeten aanvliegen.
Zo zou het ook moeten, ja. Maar, dus wij doen zeker een project samen.
Ja, leuk.
Dat is hartstikke leuk.
Dankjewel, Jason, voor jouw komst.
Dankjewel.
En wij gaan... wat hebben we volgende week?
Een vrouw.
Een vrouw?
Een vrouw.
Is het heus?
Het is heus. Maar die geen pak volgens mij.
Nee, precies. Want Jason, jij hebt net een pak aangemeten gekregen. Een
verrassing vanmorgen iets. Ja. Ik kon gewoon binnenlopen. Nou,
het is win-win dit.
Ja,
maar ook een mooie winkel. Kende jij de winkel?
Ik kende de winkel van de vorige plek waar ze zaten.
Aan de gracht?
Hier verderop.
Oh, dus verderop.
Ik heb hier jaren gewoond in deze omgeving. Maar ik was hier nog nooit binnen geweest.
Nou,
een mooi pak rijken.
Niet de laatste keer zijn, Jason.
Helemaal blij mee.
Dank voor je komst nogmaals en tot volgende keer.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.